Welkom bij Mentorless. Mijn naam is Malou de Bont en ik werk al 5 jaar met veel plezier als editor bij Elle. In Mentorless vraag ik alle mensen met interessant werk waarom zij juist hun vak het mooiste beroep ter wereld vinden. En hoe dat vak er nou precies uitziet. Hoe laat staat een straaljarige piloot op? Wat vindt een advocaat overschat in zijn vakgebied? En zet een ondernemer zijn telefoon echt nooit uit? Vandaag is Vanessa Henneman mijn gast. 14 jaar geleden startte ze Henneman Agency, een van de bekendste agentschappen voor acteurs, regisseurs, scenaristen en andere creatieven. Kim van Kooten, Rick-Paul van Mulligen, Ahmed Akkabi, Olivia Lonsdeel, Jacob Derwig, Lies Vissendijk, Daniel Boissevin, ze zitten allemaal bij Henneman. Die laatste, Daniel Boissevin, is niet alleen acteur in haar agentschap, maar ook al jaren Hennemans partner. En hij is zelfs een van de redenen dat de Henneman Agency bestaat. Toen ze krap 15 jaar geleden iets kregen, ging zij zijn zaken regelen. En toen kwam ze erachter, hey, ik ben hartstikke goed als agent en ik vind het heel leuk. Ze deed eerst een aantal jaren ervaring op in loondienst bij een ander agentschap, tot ze in 2005 dacht, nu ga ik zelf met mijn eigen Henneman Agency. We praten over waarom ze op haar 50ste haar voicemail wegdeed, waarom ze eigenlijk een psycholoog, advocaat en bemiddelaar in één is. En we horen waarom ze in Berlijn bekend staat als de vrouw die feesten organiseert waar de politie aan te pas moet komen. Maar eerst wil ik graag weten hoe Vanessa haar dag begint. Vanessa, welkom.
Dank je.
Hoe laat gaat 's ochtends jouw wekker en hoe start jouw dag?
Het hangt een beetje van de dag in de week af, maar de gemiddelde dag om 7:30 gaat de wekker. Mm-hmm. Mijn kinderen zijn volwassen, dus daar hoeft geen aandacht meer naartoe. En dan kijk ik niet als eerste op mijn telefoon, maar dat heb ik mezelf aangeleerd op heel liefdevol verzoek van mijn partner. En dan wisselt het een beetje of ik ga meteen naar kantoor, waar ik dan om 9:30, 10:00 ben. Of ik ga thuis even werken, want ik werk eigenlijk het geconcentreerdst als ik alleen thuis ben. Of ik ga sporten.
Wat
en dat
sporten?
Hangt een beetje yoga, maar vinyasa of pittige yoga.
Ja.
En dat hangt af van de dag in de week. Ik sport 3 keer per week, door de week, 2 keer in het weekend meestal. Veel, hoe drukker ik word, hoe meer ik ga sporten. En daar heb ik vaste dagen voor. Dus daarom vroeg ik welk moment van de...
Ja.
Of welke dag van de week.
Ja, ik snap het. Die telefoon, daar gaan we het straks nog over hebben. Die man die dat vroeg aan je, dat is Daniel Boissevin.
Klopt.
Die kennen we allemaal als acteur. Die zit ook in jouw agentschap, Henneman Agency. En nu heb ik begrepen dat jullie zijn al 25 jaar samen.
Ja.
En je hebt regie en rechten gestudeerd.
Ja.
25 jaar geleden, toen jullie samenkwamen, had hij hulp nodig bij zijn contracten. Jij dacht, laat me er naar kijken.
Ja.
Wie weet, ben ik er goed in, vind ik het leuk. Jij ging dat doen, je vond het heel leuk, het ging heel goed. En toen, dat was een beetje het moment waarop je dacht, misschien moet ik agent worden.
Ja.
Kun je nog herinneren hoe dat, wat voor moment dat was?
Of... Ja, het was niet zozeer dat hij het mij vroeg. Ik wist gewoon niet meer zo goed wat ik nou... Ik kom uit een kunstenaarsfamilie.
Ja.
Ik wilde daar niks mee te maken hebben. Ik heb me dus andersom afgezet tegen mijn familie. Dus ik ging rechten studeren, wat ze ook niet leuk vonden. Dus het effect was bereikt. Want ik moest toch naar een kunstopleiding of iets in de kunsten doen. En toen ik rechten studeerde, dat was zo ver af van alles wat ik kende. En mijn vrienden. En dat was zo'n... straighte studie bij vergeleken het milieu waar ik uitkwam.
Kon je er daardoor ook nieuwsgierig naar zijn? Juist, dat je dacht...
Nee, ik weet ik keek heel veel Hill Street Blues en ik identificeerde mezelf met Joyce Davenport. En dat, weet je, veel dieper ging het niet. Mm. Ik kende recht alleen maar uit de films en zo pleiten voor zo'n rechtszaal, dat leek me te gek. En ik heb iets met taal en met argumenten, dat gebruik ik ook veel in mijn vak nu. En toen was ik 19 en toen wilde ik toch weer wat anders. En toen ben ik een filmacademie gaan doen. En Daniel, die ik nog veel langer ken, die ken ik echt al 45 jaar. Iemand zei, Daniel is gaan acteren. Want die kende ik nog van vroeger, omdat onze ouders. En toen heb ik hem voor een auditie laten komen voor een van mijn afstudeerfilms. En toen heeft hij die rol niet gekregen, maar we werden wel verliefd. En toen kwam ik terug in Amsterdam. En iemand die ook heel belangrijk in die in dat proces is geweest, is een van mijn nog steeds beste vrienden, Matthijs van Heiningen junior, ja. Regisseur. Ik trok heel veel met hem om en ik wist, ik heb dat talent niet. Dus ik ben eigenlijk geen regisseur geworden, omdat ik zag dat Matthijs er echt een was en ik het wel aardig kon. En het was gewoon een crisis toen. Ik was 24, ik had 2 opleidingen gedaan en ik wist gewoon niet wat ik wilde. En toen ben ik maar Daniels contracten gaan doen.
Ja.
Daaruit is het ontstaan. En toen waren daar een heleboel mensen, jonge acteurs, regisseurs, schrijvers, die ook wel hulp nodig hebben. Ik heb nooit geacquireerd, maar ik begaf me wel in die kringen. Dus ik kende veel mensen die hadden zoiets, oh, wil je dat ook niet voor mij doen? Dus dat ging eigenlijk heel vanzelf. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, het is me echt overkomen.
Het was eigenlijk een soort dienst voor je vrienden, die een beetje...
Ja, ja. Ja, en daar vroeg ik wel geld voor.
Ja.
En ik ben heel erg overtuigd, do what you like en je wordt er goed in. En ja. Je gaat er geld mee verdienen. Dus ik vond dat leuk, waar niemand dat leuk vond. Iedereen had er zijn contract.
Wat vond je er leuk aan?
Taal. Ik vind het heel leuk om iets op te schrijven wat precies duidt wat je hebt opgeschreven of afgesproken. Of misschien juist vaag blijft, omdat je dat bewust wil. En ik zie juridisch lezen, om het maar even zo te noemen, net als een taal. Een heleboel mensen schrikken omdat ze denken het is een taal. Maar als je het je eenmaal eigen hebt gemaakt, ja. Dan lees je het net zoals ik nu Engels lees. Ja. Dus ik heb het nooit moeilijk gevonden. En de precisie van een argument vind ik leuk. Dat heb ik altijd heel leuk gevonden daaraan. Hoe communiceer je?
Bijna als een soort instrument dat je bespeelt. Ja, dat je weet, zeker. Nu moet ik die klank, ja. Nu moet ik even die bas erin zetten. Ja. Ja.
En ik vind het ook heel erg, want je hoort vaak als je in een contractonderhandeling zit. Ja, maar dat gebeurt niet. Of dat zouden wij nooit doen. En dan zeg ik, ja, maar je grijpt pas terug naar het contract als je het niet meer eens bent met elkaar. Als je het namelijk eens blijft, dan kan je zelfs helemaal van dat contract afwijken. Maar het is als twee mensen tegenover elkaar. Wat hebben we dan afgesproken? Dus ik ben daar ook heel, heel erg een purist in. Ja. Zeg, ja, of we maken geen contract, want we vinden elkaar aardig. Of we maken het wel, maar dan ben ik ook streng in alles wat we afspreken. En situaties voorzien. En nog steeds in 25 jaar dat ik dat vak doe, leer ik omdat ik denk, ah, oh, dit had ik niet zien aankomen. Dus dan het volgende contract neem ik het wel mee. Want ik weet die situatie. Dus in mijn optiek word ik ook steeds beter daarin. Omdat ik steeds meer die ervaring van dingen die anders kunnen gaan dan gepland.
Ja, je hebt je allereerste ervaring toen je voor al die vrienden eigenlijk agent was. Heb je bij een agentschap gewerkt om ervaring op te doen?
Ja. Toen werd ik gevraagd door Features, het oudste agentschap in Nederland, wil je bij ons komen werken? Want zij hoorden al heel snel dat ik dat deed. Of nee, er ging iemand weg daar. Er ging iemand weg en die zei, is dat niet iets voor jou? En
toen hoeveel jaar was dat je al voor...
Oh, heel snel, een halfjaartje of zo. En toen werd ik gevraagd. En toen dacht ik, jeetje, een baan. En toen ben ik daar ook binnengekomen van, nou, ik heb nu 2 kleine kinderen. Ik ben rechten aan het studeren en ik ben niet je gedroomde werknemer. Dat wist ik al van mezelf. Dus toen was ik een jaar 28. Maar het komt me nu goed uit. Want ik heb ook vanwege de kinderen en een man die heel onregelmatig werkte, dacht ik, als we dan ergens een soort van vastigheid inbouwen. En daar heb ik alles geleerd. Ik heb heel erg veel van mijn toenmalige bazin geleerd.
Wie
vooral
was dat?
Henriette Hogeboezem. En vooral heel erg geleerd, want je hebt als... Dit is mijn telefoon.
Ah, kijk, daar gaan we straks heel veel vragen over stellen. Over deze, ja.
Ik hoorde hem net al dat hij niet uitstond.
Waar hadden we het over?
We hadden het over je baas, waar je veel van hebt geleerd.
Oh ja, nee, wat ik heel erg van haar heb geleerd is altijd transparant blijven. Je hebt namelijk zoveel vertrouwelijke informatie dat het soms heel verleidelijk is. Nou, een voorbeeld geven. Een producent of een casting director belt ons. Die is met 3 acteurs voor een rol. Alle 3 die acteurs willen die rol heel graag. En ze hebben gekozen voor 1, maar je mag het nog niet zeggen. Sowieso was dat met mijn eigen man nogal gecompliceerd als hij 1 van die 3 was. Die informatie kan ik geheim houden voor een paar uur. Maar je breekt het vertrouwen met je eigen acteurs als zij bellen en ze zeggen, weet je al wat? En je zegt, nee, ik weet nog van niks, terwijl je het wel weet. Dat richt zo'n schade aan dat je dus om moet draaien, dat ik dan tegen de producent of de casting director zet. Ik kan het 3 uur lang voor me houden.
Precies.
Maar dan moet je gaan wennen. Want daarmee kom je zo in de problemen. En dan doe je niks verkeerd, maar je zit opeens in een soort hoek waar je dacht, ik doe het goed.
Ja, dus je moet heel scherp blijven.
Ja,
dus
heel scherp. En echt heel, het is heel erg. Daarom heb ik ook getwijfeld over, moet ik dit doen? Want ik kan zo weinig vertellen. Ik kan er alleen maar omheen praten. Want al het andere gaat over die ander.
Mm-hmm.
En zelfs het geven van interviews denk ik, ja, maar het gaat niet om mij. Het gaat om iets anders. Alleen ik ben zo'n fan van podcast. Dat ik daar,
Mooi, wij ook.
Ja, ja, enorm.
Maar toch gaan we proberen over dat vak. Want het is wel interessant als agent wat je ook doet. Je bent de hele tijd met belangen bezig.
Ja.
En communicatie.
Ja.
En de wet van de letter, of letter van de wet, hoe zeg je dat?
Ja.
Dus daar is denk ik heel veel over te vertellen. Zonder dat je hoeft te vertellen over
vertrouwelijke... Ja.
Precies. Ja, je hebt daar nog best wel lang gewerkt, 8 jaar.
Ja.
Wat deed je voordat je daar wegging om je eigen agentschap te starten?
Ja, eigenlijk een conflict waar ik niet te lang over uit wil wijden, maar wat wel teruggreep op wat ik net zei, dat ik daar binnenkwam en zei, ik ben niet de gedroomde werknemer, dat zit niet in me. Geen idee waarom ik dat zei, maar blijkbaar voelde ik
ja,
dat.
Ja, want
dat
waarom dacht je dat?
Ja, ik heb altijd Montessori onderwijs gedaan. Ik heb gewoon, en nou was zij helemaal geen autoritaire baas. Sterker nog, ze liet me totaal doen wat ik zelf wilde. Dus het voelde al heel erg als mijn bedrijf. En nou, misschien is dat wel de kern van het conflict geweest. Dat ik het voelde als mijn bedrijf, maar erachter kwam dat dat niet zo was. En dat, dat wij op een gegeven moment een beetje daarin tegenover elkaar kwamen te staan wat ik niet wilde. En toen dacht ik, moet gewoon weg. Want dit gaat niet, het is haar bedrijf. En ik ben het misschien, ik was eigenwijs, ik wilde het anders. Ik had ontzettende behoefte om het buitenland te veroveren. Daar dat kost alleen maar geld in het begin. Dus ja, als dat iemand anders moet betalen. En toen ik mijn eigen agentschap begon, ben ik daar ook heel veel gaan investeren. Ook wel eens met mijn handen in het haar van waarom doe ik dit? En ik zie er geen cent van terug. Maar dat was zo mijn passie en zo mijn wat ik moest en zou en wilde. Dus ik ben uiteindelijk weggegaan vanuit een soort van conflict. En ook omdat ik dacht, het is me zo overkomen. Ik heb zo nooit besloten agent te worden. Het was gewoon een beetje toeval en mijn vriendje en mijn achtergrond. En ik voel me altijd in twee werelden heel erg op mijn gemak. En dat is de wereld van de kunst, of hoe je het ook wil noemen, en de wereld van de zaken. En ik heb het gevoel dat ik die twee talen begrijp. En heel makkelijk van het een naar het ander hop, altijd al. Maar toen eenmaal dat na 8 jaar werken, dacht ik, misschien is het ook wel goed om eens even een jaar na te denken over wat ik wil. Want ik ben er nu gewoon maar ingerold.
Precies. Om een keer bewust keuzes te maken. Ja. In plaats van.
Ik had ook advocaat kunnen worden. En ik daar heb ik in dat tussenjaar heb ik een aantal dingen geprobeerd. Ik heb geprobeerd fulltime moeder te zijn. Maar toen zeiden mijn kinderen na 3 maanden, mam, je was veel leuker toen je nog werkte.
Dus dat was mislukt. Hoe oud waren ze toen ze dat zeiden?
2 en 5 of zo, weet je. Wow. 3 en 6, zoiets. En ik was zo, want dan ging ik appeltaart bakken en dan mag ik bij een vriendje spelen? Nee, want het was ook helemaal niet leuk. Het was een soort opgelegde en ik voelde me daar ook niet comfortabel in die rol. Dus maar wel blij dat ik het heb geprobeerd. Want ik heb dus nooit in mijn hele carrière ooit het gevoel gehad dat ik misschien meer tijd met de kinderen. Ik heb ook niet het gevoel gehad dat ik iets gemist heb. Dat ik altijd op de momenten die ertoe deden er was. Maar goed, dat kan je beter aan hun vragen. Maar dat gevoel heb ik.
Ja, omdat je het hebt kunnen toetsen ook wel in dit jaar. Hoe
zeker.
Het zou zijn geweest.
Zeker. En het maakte mij geen gelukkig mens. En mijn tante zei bij de geboorte van mijn eerste kind, zei ze, zorg dat je zelf gelukkig blijft. En toen dacht ik, dat vind ik een hele rare opmerking. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik hem begrijp.
Ja.
Ik denk, een gelukkige moeder is een betere moeder dan een ongelukkige moeder.
En jouw geluk zat ook in dat werken en niet in de fulltime.
Zeker. Ja, zeker.
En hoe lang, want je hebt dat, ik denk, heb je dat het volle jaar geprobeerd?
Nee, 3 maanden. Toen heb ik een tijdje in de advocatuur gewerkt. Want ik dacht, nou, als ik dan toch dit doe, dan maar lekker geld verdienen.
Mm-hmm.
En dat vond ik ontzettend leuk. Maar ik merkte toen, en dat is ook heel belangrijk geweest, waarom ik nu ook doe wat ik doe en soms denk, waarom, want veel geld zit er niet in wat wij doen, in ieder geval niet in Nederland. Dat ik het echt doe ook vanuit een liefde voor kunst. En dat ik het veel leuker vind om voor iemand te werken die iets moois maakt, waar ik een heel klein steentje aan kan bijdragen, precies, dan een zaak winnen. Dus ik hoe leuk ook, want dat is echt wel te gek, weer terug naar die argumentatie. Maar we hadden ook wel een paar keer dat we gewoon slimmer waren, maar dat ik het toch niet rechtvaardig vond.
Mm-hmm, ja.
En dat ik dacht, ja, dan is geen geld me genoeg, ja, omdat...
Terwijl misschien in de creatieve wereld veel creatieven helemaal niet zo gewiekst of...
Helemaal niet.
Of die taal spreken. En dan kun je natuurlijk enorm veel toevoegen aan zo'n wereld.
Enorm,
door
enorm.
Juist je daarin te bevinden. Ja. Dan begin je helemaal een agency.
Ja.
Zijn er dingen, je had natuurlijk al wel heel veel ervaring bij features en ook op een echt bijna directeur niveau, hoe zeg je het? Maar toch, zijn er dingen geweest waar je tegenaan liep die je van tevoren niet had kunnen voorzien?
Eigenlijk niet.
Het ging soepel.
Ja, ik
zijn er bijvoorbeeld mensen, hoe was dat met...
Maar kijk, je groeit er langzaam in, hè? Ik bedoel, ik kan, want ik weet nog dat ik dacht, een loonadministratie, Jezus, ik weet echt niet hoe dat moet. Maar ik begon met 1 personeelslid. En dan bel je iemand en dan zeg ik moet nu iemand verlonen. En die, nou ja, dus.
En dan de tweede die je moet verlonen, weet je al.
Het? Ja, ja, dus ik ben er, it grew on me. En ik kan me voorstellen als ik op mijn, hoe oud was ik, 35 of zo, een restaurant zou beginnen waar je in 1 klap 100 tafels moet kopen en een investering in een keuken en een chef. En dat ik dat doodeng had gevonden. Maar ik ben gewoon zo stapje voor stapje begonnen. En dan heb je opeens een bedrijf met 12 man en een serieus pand aan de Amsteldijk. Maar dat is ook wel eens wat me nog wel eens overvalt. Dat ik denk, hoe ben ik hier nou terechtgekomen? What happened?
Terwijl je dit toch echt heel bewust zelf hebt gekozen. Voor
ja, nou, er waren ook een paar mensen in mijn omgeving die mij heel veel vertrouwen hebben gegeven. Ik moet wel zeggen dat dat ook geholpen heeft. Met name, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dit, of ik dit verhaal wel kan vertellen, maar het is zo'n leuk verhaal. Ik zat bij de bank voor een lening, omdat ik eerst een ander plan had, waar ik niet te veel over kan vertellen. En de bankdirecteur, die vlak tegen zijn pensioen aanliep, die zei, op een gegeven moment liepen we even de gang op. En toen zei hij, ja, sorry mevrouw Henneman, maar ik kan u ook gewoon 50.000 euro lenen en dan begint u voor zichzelf, voor uzelf. Dus die man had heel veel vertrouwen in mij. Die dacht blijkbaar, nou ja, waarom zou ze dit gaan doen? En er waren 2 vrienden die zeiden, ik garandeer een jaar salaris. Daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Heb ik ook meteen gezegd, dat ga ik natuurlijk nooit aannemen. Maar het feit dat ze zeiden, ik betaal jou gewoon een jaar lang, zodat je dat kan overbruggen, dacht ik, nou, als zij denken dat ik het kan, dan kan ik het, ik het denk ik wel.
Ja.
En daar hadden ze ook gelijk in.
Ja.
Wat dus goed. Er waren 3 mensen die mij ontzettend zelfvertrouwen hebben gegeven.
En ook die bankdirecteur, waardoor je dus opeens ging nadenken, oh, dat is dus, dat kan misschien dus wel.
Ja.
Ja. Dus dat was nog voordat je eigenlijk had besloten dat je...
Ja, want ik zat ook een tijdje op een ander pad en ik dacht ook, dat kan ik niet of dat durf ik niet. Of ik kom ook helemaal niet uit een familie van ondernemers, hoewel dat niet helemaal waar is, want mijn vader is kunstenaar en eigenlijk ook een hartstikke goede ondernemer. Ik bedoel, hij doet het goed. Maar het was heel ver van mijn bed. Ik had geen vader of moeder of ooms of tantes die zelfs die hun eigen bedrijf hadden. Dus ik had geen enkele referentie.
Is het dan, want net zei je van als ik een restaurant had begonnen en echt alles helemaal opnieuw had moeten uitvinden, dat dat misschien te veel geweest. Is het dan misschien de kunst om, zeg maar net, als je net een beetje kan in de verte kan zien, oh ja, dat is ongeveer, dat kan ik nog aan qua nieuwigheid of iets nieuws leren. En dan telkens je gebiedje een beetje groter maken. Is dat een beetje de kunst? Dat je dan...
Voor mij misschien, maar dat is voor iedereen anders. Ik ben wel een beetje stap voor stap. En wat ik heel vrouwelijk vind overigens. Want soms meer... We werken met alleen maar vrouwen op kantoor. Eerst kunnen en dan doen. En een beetje meer mannelijke energie is gewoon, ik doe het gewoon, hè, Pippi Langkous.
Precies.
Ik heb het nog nooit gedaan,
wat
dus ik denk dat ik het
was,
wel kan.
Eigenlijk zouden we, precies.
Maar daarom was ze ook zo stoer.
Ja, absoluut.
Dus ik denk dat ik het toen doodeng had gewoon. Maar het heeft ook iets financieels, hè. Kijk, een restaurant beginnen is gewoon, je hebt meteen, alles is duur. Je
precies.
moet een investering doen. Ik had een telefoon en een laptop.
Precies, ja.
Dus ja, als dat mislukt...
En hoe ging dat met de eerste acteurs, actrices? Is dat nog een soort... emotioneel of politiek ding, dat dat misschien moeilijk is met, oh ja, wie gaat dan bij mij in de...
Nou, ik had natuurlijk in die 8 jaar bij Features een enorme band opgebouwd met een heleboel acteurs. En mijn man, acteur, kent ook weer heel veel acteurs. Dus ik denk dat wij iedereen wel kenden in Nederland van die leeftijd in ieder geval. En toen ik wegging bij Features had ik een anticoncurrentiebeding. Dus ik mocht een tijd niet, dat was ook dat jaar, niet als agent me vestigen. Maar ook niet voor de cliënten van Features werken. Waar ik het overigens helemaal mee eens ben. Want daar had ik onder de hoede van Harriet, mijn bazin, die connectie mee opgebouwd. Maar na een jaar waren er toch een aantal die mij misten of die nog steeds... Een aantal ook niet. Dus dat concurrentiebeding had echt effect. Want een aantal die dacht, ja, toen je net weg was, misten we heel erg. Maar nu hebben we het eigenlijk prima.
Zijn we eigenlijk alweer over je heen?
Ja, zijn we over je heen. Zo gaat dat. Ja. Maar een aantal niet. Dus ik begon met een klein clubje van 6, 7 mensen die waar ik destijds een band bij Features had. En toen ging het eigenlijk heel snel. En je hebt altijd beginnersluck, hè? Want je komt nieuw op de markt. Je gaat het allemaal anders doen. En eigenlijk de eerste 5 jaar zijn we gewoon gevlogen. En na 5 jaar komt er een soort reality check. Want dan ben je niet meer nieuw. Dan slijten er ook bepaalde patronen in die je dacht anders te gaan doen. Maar toch ook weer tegenaan loopt. Oh, die zijn niet voor niks zo.
Precies.
Maar de eerste 5 jaar was gewoon 2 vingers in mijn neus. Hè. Het ging zo makkelijk.
En die 5 jaar daarna?
Nou, toen kwamen gewoon dat je als agentschap denkt, oké, er zijn concurrenten. Ik denk dat weet ik niet meer zeker, maar ik denk dat ik 5 jaar zeg, omdat toen de eerste wegging. Hè, en dan maakt iemand het uit. En
voelt dat zo, ja?
Ja, dat voelt een beetje zo, maar meestal klopt het wel. Het is me nog nooit overkomen dat iemand wegging, dat ik dacht, dat het me totaal overviel. Of dat ik er stiekem niet ook een beetje blij mee was. Omdat ik dacht, ja, maar elke keer als die naam oplicht, dan kreeg ik een beetje buikpijn. Of dacht ik, wat nu weer? Of ergernissen. Dus meestal klopte het wel. Maar de eerste keer dat het je overkomt, denk je, wat? We zijn het beste agentschap van Nederland. Waarom ga je weg? Dus dan word je ook weer, hoe gebeurt dat? Ja. Het is een soort reality check. Of heb ik je inderdaad misschien een beetje verwaarloosd? Of geloof ik inderdaad nog heel erg in je talent? Of ben ik dat zelf ook kwijtgeraakt? Dus dat was wel, toen moesten we opgroeien. En dan moet je ook heel erg je identiteit. Hè? Wat doen wij anders dan andere agentschappen? Waar staan wij voor? Wat doen we wel? Wat doen we niet? Waar zijn we zwakker in? Waar zijn we sterker in?
Ja.
Dus toen zijn we echt volwassen geworden, denk ik. Die eerste 5 jaar was een beetje buitenspelen.
Settelen misschien als agentschap.
Ja, zeker. Ja.
Wat maakt een goede agent en wat maakt een, zeg maar, wat maakt een uitmuntende agent en wat maakt een gewoon goede agent? Wat maakt het verschil in dat werk?
Een goede agent is iemand die heel erg goed begrijpt hoe de 3 industrieën waarin wij opereren, de film, televisie en theater, om het een beetje, en de commercials, hoe die werken. En ik vind nog steeds dat er een aantal agenten zijn die heel goed zijn in het bonden met je talent. En dan een beetje een bondje kweken van wij tegen de rest van de wereld. En dan kom je heel ver mee en dan creëer je vooral met je eigen talent heel veel loyaliteit. Maar ik vind uiteindelijk dat je toch een bemiddelaar bent. Weliswaar heel duidelijk aan 1 kant staan, namelijk altijd de kant van talent. Maar het is ook de bedoeling, omdat kijk, een agent is letterlijk een tussenpersoon van het een naar het ander. Dus de bedoeling is, vind ik, om de acteurs, regisseurs en schrijvers in Nederland aan goede klussen te helpen. En hoe krijg je die goede klussen? Door goede banden te hebben met de industrie. En dan is een bondje stoken tegen, vind ik dan eigenlijk tegenwerken. Dus ik...
Op de lange termijn misschien
op de lange termijn, dat is het. Het is, doe je korte termijn of doe je lange termijn? Ik ben heel erg van lange relaties en netwerk. Maar dat ligt me ook goed. Dat is, dus ik heb ook wel eens tegen cliënten, talenten gezegd, als je een soort pitbull wil, die gewoon de allerbeste deal eruit sleept, maar door alles stuk maakt, dan moet je niet bij mij zijn. Zo'n agent ben ik niet. A, vind ik niet leuk om te doen. Ik heb ook verschrikkelijk veel respect voor producenten die echt geen makkelijke baan hebben. Dus ik probeer altijd, ook als ik in een conflict zit, samen tegen het probleem te staan. Ook met de producent. Oké, dat is jouw probleem. Je hebt te weinig geld of je hebt te weinig tijd. In plaats van tegenover elkaar te staan. Dus ik probeer aan dezelfde kant, oké, dit is het probleem, hoe kunnen we dat oplossen? Want heel vaak als je op weerstand stuit, dan zit er een trauma. Als iemand heel stellig wordt van dat doen we niet, dan helpt het echt om door te vragen wat is er ooit gebeurd.
Ja.
Waarom jij? En oké, dat snap ik. En dat vind ik een goede agent. Maar er zijn misschien acteurs die zeggen, nee, ik vind een goede agent iemand die als een pitbull gewoon voor jouw belang gaat. Dus dat verschilt.
Moet je als goede agent ook heel goed zijn in luisteren?
Zeker.
En ook in... wat is dan, want je zegt, ik ben heel goed in lange termijn relaties. Nou, zelfs, je bent al 25 jaar met je eigen man. Dus zelfs in je privéleven ben je daar heel goed in. En dan ben ik wel benieuwd, wat is dan, waar moet je ook goed in zijn als je dingen voor de lange termijn wil behouden?
Weet je wat ik net zei, dat ik kan me voorstellen als ik producent ben... En ik heb 7 jaar lang enorm lopen knokken voor een project. En het gaat eindelijk door. En eindelijk is de financiering binnen. En je belt naar een acteur en je biedt hem iets wat die agent te laag vindt. Dat je dan een soort weerstand krijgt, belachelijk. En oordelen hoort aan de andere kant. Terwijl die andere kant niet weet wat je traject is geweest. Dus als je respect hebt voor het traject van de ander, dan kan je het nog niet met elkaar eens zijn. Maar ik zou veel liever met een agent, als ik producent zou zijn, met een agent werken die snapt wat mijn vak is, dan met iemand die er gewoon met een botte bijl inhakt. Dan zou ik ook geen respect meer hebben. En dan zou ik dus heel stellig worden.
Mm-hmm.
Dus als ik voel dat er gebrek aan kennis is aan de andere kant, dan denk ik dat ik minder respect heb voor die andere kant. En nou, dat die andere kant ook minder bij mij gedaan krijgt. Dus het verstand hebben van de andere kant. Gewoon echt begrijpen wat
dus
dat
luisteren
inhoudt.
Dus luisteren is ook eigenlijk empathie voor wat er aan de andere kant inderdaad speelt.
Ja.
Maar dan heel goed luisteren en empathie. Dat is denk ik niet, daarmee ben je natuurlijk nog niet een fantastisch goede agent. Omdat er komt natuurlijk ook veel mensen die heel empathisch en goed kunnen luisteren, zijn misschien niet zakelijk.
Ja, dat weet ik niet. Volgens mij dus wel. Volgens
mij
als je daar beyond gaat wel. Want ik denk dat ik doordat ik het... Want ik bedoel niet soft, hè. Empathie is niet soft.
Mm-hmm.
Als je gewoon zegt, ik snap het. Ja, ik snap het. Alleen dan kan je gewoon niet Bariatsma boeken. Even goede vrienden. Want dat is vaak het moeilijke, hè. Van, maar dit matcht gewoon niet. Laten we uit elkaar gaan. Dat kan net zo goed. Dat is misschien een betere beslissing dan twee partijen. En daar heb ik echt na 25 jaar van geleerd. Als de een van 0 komt en de ander van 100. En je komt uit op het midden, zijn ze alle twee ongelukkig. Want de een heeft het gevoel, ik heb zoveel gegeven. En de ander heeft het gevoel, ik heb zoveel ingegeven. En bij het eerste conflict, ja, maar ik ben je al zoveel tegemoet gekomen. Maar de ander zegt dan, nee, ik jou. Dus eigenlijk adviseer ik dan, ga niet met elkaar in zee.
Je bent ook, je moet ook veel, psycholoog wil ik niet zeggen. Maar
zeker.
Je moet ook heel veel kennis hebben van emoties toch wel, die bij
zeker.
Het werken komen kijken.
Er is een heel mooi voorbeeld van iemand die nu een hele belangrijke positie in het bedrijf heeft. En zij was ooit actrice. En klant bij Features, daarna met mij meegegaan als actrice. En jaren later, dat is een heel ander verhaal, maar in ieder geval zei ze, kan ik een tijdje bij jullie werken? En ik zei, ja, ik heb niet per se iets te doen. Op de administratie begonnen, langzaam voeten ze door zichzelf onmisbaar gemaakt. En zij zei, ik dacht altijd dat je als agent alleen maar met rechten en geld en zaken bezig was. Maar eigenlijk is 90% dealen met emoties. Dat is het ingewikkelde. De rest kom je wel uit. Dat is niet zo moeilijk. Het moeilijke is dealen met verwachtingen, met teleurstellingen, met misschien iemand die zichzelf op een andere plek heeft zitten dan dat de industrie hem ziet. Teleurstellingen... Het is heel leuk werken voor iemand die qua talent hier zit, maar nog hier zit en die op te trekken. Het is heel moeilijk voor iemand te werken die qua talent, ja, dat is lastig in een podcast.
Ja. Je noemt net iemand die eigenlijk een heel hoog niveau kan behalen, maar beginnend is daaraan.
Ja. En het moeilijke is andersom. Ja. Iemand die een heel hoog niveau ambieert, maar waarvan...
Ja.
Ga niet over wat ik denk, maar in ieder geval de industrie denkt, dat zie ik niet. Laat ik het anders zeggen. Als mensen bij ons komen, doen wij altijd wel een reality check over waar iemand staat. En als iemand dan zegt, maar dat zien jullie verkeerd, dan denk ik ook dat wij niet de goede agent zijn. Want als iemand denkt, mijn agent ziet mijn talent verkeerd, ja, dan ben je niet bij de juiste agent. Dus het komt eigenlijk niet zo vaak voor, omdat wij die reality check heel erg bij de poort al voeren. En je weet het niet, hè? Vooral bij jonge mensen. Want het is niet alleen talent. Het is ook ambitie. Sterker, misschien zelfs meer.
Ja.
We hebben echt in de afgelopen 25 jaar... heb ik fantastische acteurs, regisseurs en schrijvers voorbij... die toch er niet komen omdat ze... ja, niet gefocust genoeg zijn of niet genoeg drive. Want niks komt vanzelf. Alles is gewoon keihard werken. Echt alles.
Ja. We gaan straks door over wat een agent allemaal nog meer is. We weten in ieder geval al dat het zeker niet alleen contracten regelen is. Maar het is eigenlijk, ja, echt wel, je bent zoveel rollen in één, zoals ik het nu hoor. Maar wij gaan eerst naar het apparaat waarop we tegenwoordig allemaal wel een deel van ons werk doen.
Ja.
En waarvan we ook allemaal, geloof ik, een beetje zoeken van hoe we er nou precies mee om willen gaan of moeten gaan. De telefoon. Hij ging net wel af.
Ja.
Vanessa, wat voor telefoon heb je?
Een iPhone.
Een iPhone.
Ja.
Misschien kunnen we hem erbij pakken.
Ja, is goed.
Spannend, ja. Daniel heeft dus een keer gevraagd aan jou, Vanessa, alsjeblieft 's ochtends.
Ja.
Hoe lang geleden vroeg hij dat en waarom?
Ik denk
waarom?
Een jaar geleden op een uiterst goed getimed moment. En heel goed aangekondigd. Lieverd, ja, wat is er schat? Mag ik je iets zeggen? Ja, tuurlijk altijd. Ik zou het zo fijn vinden als je 's morgens wakker wordt en niet meteen, want ik ben je gewoon kwijt. En toen dacht ik, nou, hij heeft helemaal gelijk. Ik weet zeker, als hij het me 's morgens had verteld, of in the heat of the moment, of terwijl ik erop zat, had ik gezegd, dit is mijn werk, en had hij tegenwind, maar in zo'n verstild mooi moment. En vond ik ook gewoon dat hij gelijk heeft. Dus nu word ik wakker en dan hou ik hem even vast. En dan pas sta ik op.
Ah, wat goed. Wat goed. En die heeft ook niet veel moeite gekost, als ik het zo hoor.
Helemaal niet. Nee, totaal niet. Het zijn allemaal paden in je hersenpan die bepaalde... daar zijn gewoon paden en je doet het zo, wekker, telefoon kijken. En dan moet je even een beetje afkicken en dan is dat pad weer overgroeid.
Ja. Zijn er andere dingen met je telefoon? Hoe is je relatie tot je telefoon? Zijn er dingen...
Nou, ik denk wel dat het mijn concentratievermogen heeft aangetast. Want ik kon toch vroeger echt urenlang iets doen zonder afgeleid te worden. En nu leid ik mezelf af door na een minuut of 20, denk ik, te denken, misschien is er iets. Ik denk dat dat gewoon een kleine dopamineverslaving is.
Ja.
Ik heb wel eens, vroeger zei ik dat leuk bedoeld, maar e-mails zijn net als kleine cadeautjes openen. Hey, weer een en dan zo'n blauw balletje in mijn mailprogramma. En dan is het een leuk cadeautje of een stom cadeautje of een grappig cadeautje.
Ja.
Maar het zijn gewoon kleine momentjes van excitement. En ze zeggen, als je gokverslaafd bent, ben je niet verslaafd aan het winnen van geld. Maar je bent verslaafd aan het momentje voordat het balletje in het gaatje. Dat is zo
exciting.
En ook
het onvoorspelbare element, dat je niet weet precies wanneer het komt.
Ja.
En ook niet altijd weet of het leuk is of niet leuk.
Nee.
Dat maakt dat je juist zo je hoofd zo denkt, oh, ik moet dat hebben. Ja.
Nee, en ik ben best, want een van de dingen waar je als ondernemer denk ik op moet letten, is dat je stopt op een gegeven moment met werken. Want het is je eigen bedrijf, dus hoe leuk is het allemaal? Je kan eeuwig doorgaan. Ik heb ook wel eens de Eisenhower-matrix, die ken je dan waarschijnlijk ook wel.
Over urgent en niet urgent.
En dat de mensen die het gelukkig zijn in hun werk, zitten altijd in het hokje. Zitten 65% van hun tijd in het hokje belangrijk, niet urgent.
Ja dat moet je misschien uitleggen. Ja. In die matrix heb je eigenlijk je hebt twee dingen. Je hebt urgent, niet urgent.
Ja.
En wat is
belangrijk,
die andere?
Belangrijk,
niet belangrijk.
Ja.
Nou, de meeste mensen zitten in niet belangrijk, urgent. Dat maakt je eigenlijk heel ongelukkig. Want je bent dus dan...
Dat is burn-out material.
Ja, absoluut.
Ja.
Dus je bent eigenlijk op spoedjes aan het reageren.
Ja.
Nou, dan kun je ook in niet belangrijk, niet urgent zitten. Ja. Dat is bijvoorbeeld afleiding, dat je gewoon door Instagram zit te scrollen.
Ja.
Of iets aan het doen bent. En dan heb je eigenlijk waar je het liefst in wil zitten, is dus belangrijk en niet urgent.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de dingen als, bij wijze van spreken, dat je een keer denkt, nou, ik heb een eigen bedrijf en ik wil even goed zitten met bedenken, is het komende jaar belangrijk voor welke richting willen we opgaan? Nou, dat gaat nooit urgent worden, want je gaat nooit een mail krijgen met Vanessa, ik moet nu binnen een uur, moet ik dat...
Nee,
nee dat gebeurt niet. Maar het is wel heel belangrijk. Het geeft veel geluk als je daarover nadenkt. Dus het zijn dingen waar je echt zelf voor moet kiezen dat je dat gaat doen en tijd voor maakt. Maar veel mensen, omdat ze dus heet het in die spoedjes zitten...
Ja, en dus reageren op andere mensen hun dringendheid. Ja. Want het is niet meer... Dus je verliest eigenlijk... Everybody has a part of you dan. En je hebt niet meer de voldoening. Want die grote... Het werd me ook uitgelegd door iemand anders. Die zei, je hebt een fles en je hebt kiezels. Je hebt grote stenen, kiezels en zand. En als je die hele fles vult met zand... wat eigenlijk iedereen doet met die kleine e-mails en even dit... dan past die grote stenen er niet meer in. Terwijl als je er een paar grote stenen in doet... dan kan dat zand wel een beetje eromheen. Ja. Maar het is een discipline. Want iedereen, ik ook, begin met mijn laptop openen en mijn inbox.
Ja.
En dan is het opeens 4:00 PM... en heb ik gewoon niet gedaan wat ik wilde doen.
Ja, en ik heb soms ook, merk ik wel, dan bijvoorbeeld... Nou, dan lig ik in bed om 11:30, 11:15... en dan ga ik mijn mail openen. En terwijl ik het doe, denk ik... Ja. Waarom doe ik dit? Ja. Waarom heb ik ook zin om een mail te openen? Ja. Want ik ga helemaal niks doen met de mails die ik daar lees. Ja. Maar gewoon het idee, dan heb ik iets om te checken weer.
Ja, dat. Ja. En soms als je ze wel checkt en er zit iets niets leuks in... dan ben ik helemaal opgewonden en over mijn slaap. En wil ik eigenlijk nu bellen en dat kan dan niet, want het is 12:00. En ik doe dat niet meer. Ik sliep gewoon echt slechter als ik na 11:00 nog mails deed. Omdat ik gewoon zoveel weer in mijn hoofd had dan. En ik krijg er 250 per dag.
Ja.
Wat ik ook een crime vind. Dus ik ben eigenlijk een beetje... Ik heb geen voicemail meer. Wat ik eigenlijk niet kan maken als agent. Want als ik iets moet zijn, dan is het bereikbaar. Alleen ik dacht, ik ben 50 geworden. Ik heb een heel team achter me. We zijn bereikbaar. Ja,
dus misschien ik vond moet het ook dat iets ik... zijn dat als je 50 wordt, dat je dat verdient. Dat je dan je voicemail uit mag
dat
zetten.
Dat vond ik. Ja. Ik dacht, ja, en als dat dan niet goed is, dan jammer dan. Want het is ook je weer een beetje terug naar de kinderen. Hoe gelukkiger ik ben, hoe beter ik ben.
Ja.
Dus als ik op een gegeven moment niet meer blij en chagrijnig, en dan ben ik sowieso geen goede agent. Maar ik vond dat best een ding. Ik deed het altijd wel als ik in het buitenland zat, dat ik hem uitzette. Want anders krijg je, weet ik veel, iemand die belt voor een handtekening voor Georgina Verbaan. Terwijl ik ergens aan de andere kant van de wereld... en ik vind dat je dan wel iets moet laten horen. Want anders denkt diegene, ik word niet teruggebeld. Dus ik zette hem in het buitenland altijd uit. Maar toen vergat ik dat wel eens weer aan te zetten. En toen ben ik het heel langzaam zo.
Ja.
Dus ik heb geen voicemail meer.
Ja. Terug naar het agentschap.
Ja.
Is er een ontwikkeling in het agentschap zijn of in jouw vakgebied... die je interessant vindt of die je is opgevallen, die nu aan de hand is?
Nou, waar een enorme verschuiving door is ontstaan, en dat dan raken we meteen aan ook een ingewikkeld onderwerp. Nee, laat ik even teruggaan. Wat mij frustreerde toen ik mijn agentschap begon voor acteurs, dus ik was voornamelijk met acteurs bezig, is dat wij, Kemna Casting was het grootste agentschap in Nederland, eigenlijk een beetje het enige. Die hadden bepaald, deze acteur gaat die rol spelen en dan belde de producent ons voor de... beschikbaarheid, contracten, fees, publiciteitsafspraken, noem het maar op. Dat was vrij dienstbaar beroep, vrij servicegericht. En ik had zo de ambitie dat als een acteur bij Henneman Agency kwam, dat het gewoon beter met hem ging. Niet dat het een soort luxe is, van je kan het ook zelf, maar daar heb je geen zin in en je besteedt het uit.
Ja. Bij wijze van spreken als een boekhouder die je als freelancer ook zelf, nou doe jij mijn bonnen.
En je kan ook zelf je boekhouding doen, maar daar heb je geen zin in. Dus ik vond het agentschap ook in mijn 8 jaar bij Features een beetje in die hoek zitten. En dat was... niet wat ik daarmee wilde. Dat is ook niet per se waar ik heel erg goed in ben.
Dus je wilde ook meer invloed op de carrièreverloop van
zeker. Ik zeg ook altijd, we managen, want we hebben wel eens acteurs of schrijvers of regisseurs. Kan ik dit even buiten jullie omdoen? En dat geld interesseert me niet. Maar ik manage een carrière en niet een klus. En dat was op een gegeven moment van, als je ad hoc van, hier heb ik je wel bij nodig, daar heb ik je niet bij nodig, dan vind ik het niet meer boeiend, want ik zie het als één, waar gaan we met deze persoon naartoe?
Lange termijn. Dus
ja, en het is altijd bij elk gesprek zeg ik, waar wil je naartoe? Want dan kan je makkelijker keuzes maken. Dan past dat op je pad en dat pad is nooit recht, het is altijd gekronkeld, maar als een acteur of iemand opeens een keuze maakt, dan ben ik degene die zegt, wacht, heel even, heb je je doel veranderd? Vind ik prima. Maar het klopt niet met de weg. Ja. En soms denk je, het is
dus eigenlijk waar we net over hadden, die matrix, dat je al een keer eerder in die soort van belangrijk niet urgent gaat zitten. Ja. En gaat zeggen, nou, dit is een beetje, dit zijn onze, wat we met jou willen, wat jij ook wil.
Ja.
Dus dan wordt ieder een nieuwe klus die op het pad komt, hoef je niet bij iedere nieuwe klus eigenlijk opnieuw soort van na te gaan van, wat is... Wat, waar wil je heen? Of nee. dat heb je al eigenlijk.
En daarin moet je elkaar ook leren kennen in het begin. Ja. Hè? Soms denk ik, hé, dat vond ik niks voor jou, maar dat vind je dus heel leuk. Want Leopold Witte, een acteur die wij overigens niet vertegenwoordigden, die zei, je maakt een afweging altijd op de 3 P's. Pret, prestige of poen. En het liefst heb je er 2 van de 3. Maar ja, het kan wel zijn dat er geen prestige is en geen poen. En dat toch een acteur zegt, ik wil het doen. En ik denk, maar je vindt het gewoon leuk. Ja, ik heb nog nooit een psychiater gespeeld. Vind ik, oké, dan doen we dat toch. Precies. Dan heb ik ook verder geen oordeel. Maar goed, even terug naar die situatie in Nederland. Waar ik een beetje me gefrustreerd over voelde. Van ik sta zo aan die hele dienstbare kant. En ik had altijd een hele goede band met Kemna Casting. Dus het was ook niet per se tegen hun. Maar het is wel dat ik dacht, als ik nou makers ga vertegenwoordigen, schrijvers en regisseurs, dan ben ik
precies.
Dan ben ik al, als het in iemands hoofd zit, ben ik er al bij. Dus dat was een hele strategische beslissing, bedoeld om de acteurs meer te packagen.
Eerder in die keten te komen.
En dan kan het daarna alsnog. En eigenlijk het eerste succesverhaal daarvan was dat Antoinette Beumer een serie ging maken over Prins Bernhard. En dat wist ik al voordat het überhaupt bij Kemna was. En toen hadden Antoinette en ik al besloten, is dat niet iets voor Daan Schuurmans? En toen is het nog wel een casting geworden, maar Daan was al in de audities.
Ja.
En dat vond ik zo te gek om echt, want dan is het ook heel creatief.
Ja. En je verandert ook iets in de industrie. Dat lijkt me ook een heel...
Ja. Zeker, het was echt een exciting. En het bizarre was dat ik, doordat die beslissing, we gaan makers vertegenwoordigen, en met makers bedoel ik dus schrijvers en regisseurs, dat ik helemaal die makers ben gaan doen en geen acteurs meer doe nu. Wat een heel goed effect op mijn huwelijk had, want het was best ingewikkeld soms dat ik ook de agent van Vetja van Uwet en Jacob Derwig en bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net gaf, een producent die mij belt, wil je nog even niks zeggen? En dan zat ik thuis aan de keukentafel en dan zei Daniel, oh, ik hoop dat ik die rol heb. En dan wist ik al dat, ja, het was verschrikkelijk. Het was verschrikkelijk. En ik was ook een hele slechte agent voor Daniel. Want als hij mij voor de 3e keer vroeg, welke studio moet ik ook weer zijn? Jezus, dat heb ik al 3 keer gezegd. Terwijl als een andere acteur, dan bleef ik gewoon beleefd en wel denken, heb ik al 3 keer gezegd. Maar dan zei ik, oh schat, geef niet. Dus dat was helemaal niet zo'n goed idee meer. Maar ik ben sinds 7, 8 jaar ben ik eigenlijk, en vooral regisseurs, die kant op gegaan, ook wel schrijvers, maar als ik gewoon naar mijn lijst kijk, zijn het met name regisseurs. Dus dat is eigenlijk een beetje, was een strategische beslissing die heel goed uitpakte.
Ja, en het was ook wel, ik kan me ook voorstellen, omdat je, waar je in het begin al zei van dat veel dingen, dat je een beetje in bent gerold of je ook wel overkwam. Dit lijkt me echt fantastisch om iets wat je echt bedenkt aan de tekentafel zelf en denkt, dit moet het zijn.
Ja.
Dat je dat helemaal zelf aanstuurt en plan bedenkt en dat het dan ook... Ja, en hoe zegt ze dat in de A-team altijd? I love it when a plan comes together.
Ja, nee, zeker, zeker.
Maar dat lijkt me echt fantastisch. Dat je ook merkt van, oh ja, je kan dus iets wat je bedenkt.
Ja, en dat kan ook mislukken, hè? Want we hebben wel 100 dingen. Dat vind ik ook leuk aan ondernemen. En je moet, denk ik, als ondernemer de brug bouwen terwijl je er overheen loopt. Als je eerst die brug wil bouwen, dan doe je niks. Dan ben je te lang aan het afwegen. Moet die dan daar? Of op een gegeven moment moet je het gewoon maar doen. En het gaat ook wel eens mis. Nou, het geeft niet. Ik ben helemaal niet bang om vergissingen te maken. Ik ben eerder dat ik vooral wil bewegen. Die makers doen was een hele goede strategie. En ik had, wat ik al eerder vertelde, altijd dat buitenland. Daar had ik ook een frustratie over. Dus meestal komen mijn ideeën voort uit frustratie. Dat ik dacht, hoe kan het nou dat België al dat goede talent over de hele wereld uitspreidt. En Denemarken. We zien al die Deense acteurs. En waarom niet Nederlands? Het is echt niet dat wij hier geen talent hebben. Dat moet aan iets anders liggen. En toen zag ik op een gegeven moment de Lars Mikkelsen, dus niet Mads Mikkelsen, maar Lars Mikkelsen, de Russische president in House of Cards spelen. En toen dacht ik, ja, als een Deen zelfs Rus speelt, dan wil ik gewoon meedoen. Ik wil meedoen aan die pool. En dan kan het zijn dat, weet ik veel, ik zeg maar Dirk de Lint of zo die rol niet krijgt, maar hij heeft niet eens auditie gedaan. Precies. Ik wil daar aan meedoen.
Hij zit niet eens op het speelveld. Nee, hij kan niet eens een bal raken.
Precies. Ja. Dus daar, en toen zijn we door, eigenlijk begonnen we 7 jaar geleden met een feest wat we in Berlijn geven. Dat was expres tijdens het Filmfestival Berlijn, want dat was enigszins betaalbaar. En toen zijn we daar een feest gaan geven voor alle internationale mensen die we kenden. En dat waren er 25.
Kwamen ze er 25?
Ja, ja, ja. En we deden dat dan in ons appartement, wat we huurden met kantoor. Want het was een soort gecombineerd bedrijfsuitje. En dan waren we echt mensen op straat aan het ronselen. Die wanna come to our drinks. Zo is het echt begonnen. Het gekke wel is dat een van de mensen, een Engelse agent die mij heel erg heeft geholpen met stappen maken, wel een van die allereerste mensen was.
Oh ja, fantastisch.
Die op die borrel was, die ik letterlijk op straat tegenkwam.
Oh.
En gewoon, there's a party at echt my apartment.
Als een propper heb je die naar binnen.
Ja, echt als een propper. En dat bleek later.
Praat met drankjes. Ja. Party, kom.
Ja. Ja, dus dat is echt een. En dat feest is. Toen hebben we de volgende jaar hebben we het officieel aangekondigd dat het ook met dansen zou worden. Wat we verschrikkelijk spannend vonden. Want niks zou echt een nachtmerrie dat er dan zo'n DJ staat en dat niemand danst en niemand komt. Ik had ook echt dromen dat ik in een hele grote lege ruimte stond. En dat een vriendje van mijn zoon, want mijn kinderen die hielpen met achter de bar en we deden alles zelf. Dat hij zei, nou, dat is een beetje mislukt, hè, Vanessa?
Ja, dus dat de nieuwe jeugd, zeg maar, ja, ook nog eens een keer veto erover uitspreekt dat het echt niks is.
Mislukt, ja. Ja. Maar goed, eigenlijk was dat feest waar ik die nachtmerries over had een enorm succes geworden en gestopt door de politie om 2:00 s'nachts.
Ja, dan is het
op
goed.
Dat hele festival, ja. Ik stelde mezelf daarvoor en de naam Henneman werd al geassocieerd met wild en door wind en... En dat is nu, we gaan de komende jaar het 7e vieren. Dus dat heeft een heel erg, sowieso voor ons merkvel gedaan, maar ook die internationale wereld voor ons geopend. En dat exporteren, want het, kijk wat die Denen goed gedaan hebben, die zijn verschrikkelijk goede series gaan maken, waardoor de rest van de wereld die dat talent zag. En ik dacht, ja, weet je, de reden waarom iets goed wordt is in mijn optiek geld, tijd en eigenheid.
Ja.
En dan helpt polderen niet. Polderen maakt echt geen goede kunst. En weet je, ik ben heel erg voor democratie, maar niet in de kunst. Dat
nee.
Moet één stem zijn. Daar is zo de cultuur zo anders in. We hebben ook kleinere budgetten. Dus ik dacht, ja, als ik dat nog wil meemaken in mijn leven, dan moet ik
gaat
echt opschieten. En dan moet ik niet wachten tot er hier van allerlei groei. Want dat is ook politiek. Dat heeft met veel meer dingen te maken.
Ja. Ik vind het wel grappig dat we nu, dus je bent als agent dus ook gewoon af en toe een feestorganiseerder.
Ja.
Dat hoort
ook
bij.
Ja.
En mijn soort van hele simpele idee van het businessmodel, zeg maar, van een agentschap is, je krijgt een fee. Ik geloof dat het vaak 20% is over het geld wat een acteur of een regisseur noem maar op krijgt.
15. Wij doen 15. Ja. Er zijn agentschappen die 20 doen. Wij doen 15 voor de acteurs en 10% voor de makers. En eigenlijk is het daar niet voor te doen.
Nee.
Nee.
Dus hoe blijf je gezond als agentschap?
Ken je de serie 10%?
Nee.
Aanrader op Netflix over een Frans agentschap, 10%.
Oh, dat wil ik heel graag
zien. En in Frankrijk is het vastgelegd in de wet. Een agent, en dan niet alleen een talent agent, maar alle bemiddelaars, hè, want dat zijn we, mogen niet meer dan 10% vragen. En die mensen zijn allemaal overspannen, burn-out. Het is gewoon niet te doen. In Amerika heb je een agent, die zorgt gewoon voor je klus. Niet meer en niet minder dan dat. Je hebt een manager, die manage je carrière. Je hebt een lawyer, die doet je contract. En je hebt een publicist, die doet je publiciteit. Je hebt minstens 40% van je salaris gaat naar je team. En wij doen dat in Nederland eigenlijk allemaal. Dus het is heel erg goed zaak. En dat is soms ontzettend moeilijk en niet leuk, maar om je grenzen aan te geven in je dienstverlening. Ik ben bijvoorbeeld heel erg streng in dat de agenten die bij ons werken niet in het weekend en niet 's avonds mogen werken. Want ze komen allemaal binnen, ah, vind je niet erg. Nee, nu nog niet. Maar als je er straks doorheen zit, dan is het wel erg.
En je gaat niet zo makkelijk terug.
Als het straks niet leuk is, want nu is het allemaal leuk, leuke dingen delen in het weekend. Straks is er een keer een probleem. En je maakt het gewoon lastig voor je collega's. Want ze willen dan allemaal bij jou, want ze kunnen jou. Dus je moet daar als team, hier zijn we heel sterk in. Want andere agentschappen doen het anders. Hè? Die zeggen 24/7, dat is hun dienstverlening. Dus de dienstbaarheid, meer de PA-achtige functie, is bij ons misschien niet het allerhoogst. gewoon ook omdat mij dat niet zo interesseert. Wij staan iets meer voor een groot netwerk, voor een goed contract, voor een goede onderhandeling, voor goede relaties in de industrie. Maar we regelen niet je hypotheek.
Nee. En die grenzen leg je niet makkelijk weer terug. Net zoals bij een mail in het weekend.
Ja.
Dan omdat je dat als standaard gaat zien, is dat... Ja.
Toen je net over geld begon, ik dacht dat je ergens anders naartoe wilde. Maar ik merk, ik heb ooit een keer iemand...
Waar dacht je dat ik naartoe wilde?
Nou, van doe je het voor het geld? Of is er... Want rijk word je er niet van. Er is geen acteur in Nederland schat hemeltje rijk. Ze worden misschien wel rijk, maar dat komt omdat ze op een gegeven moment nergens meer voor betalen. Dus ze leven in een gesponsord designhouse. Ze krijgen, daar word je rijk van, maar daar vangen wij ook geen commissie over. Maar geen één acteur verdient een miljoen in Nederland. Dat bestaat gewoon niet.
Nee. Dus maar hoe blijf je dan als agentschap wel, zeg maar, waar moet je het van hebben? Even gewoon aan de financiële kant van een agentschap.
Ja.
Waar moet je het van hebben dat gewoon de olie blijft draaien, zeg maar? Dat gewoon... Is dat echt alleen commissie waar dat in zit?
Ja. Het is echt alleen commissie. Het is in het buitenland waar, kijk hier, de industrie is klein. Dus je kan niet echt, via die makers proberen we zogenaamde packages te maken. En mensen aan elkaar te verbinden. Dat vind ik ook het leukste wat er is. Maar in het buitenland kan je echt jobs hunten. Je kan echt achter die klussen aangaan. En dat als je daar meer tijd aan besteedt, komt er ook echt iets meer terug. Voor zover werk kan je ook op salesen. Dus sales in kunst is lastig. Want een maker die weet wat is, die zoekt een acteur. Dat ligt niet aan mij. Daar bedoelde ik die pitbull. Als een regisseur een bepaald iets wil, dan ga ik dat niet pushen om iemand anders te willen. Tenzij ik er echt in geloof. Maar niet omdat die acteur toevallig bij mij zit. Maar in de meer commerciële hoek kan je wel sales doen. Dus bijvoorbeeld voice-over werk is iets waar acteurs heel gelukkig van worden. Want je staat binnen een uur weer op straat. Het publiek weet het niet. Wij weten het allemaal. Hé, daar heb je die, daar heb je die. Maar en je bent niet met je gezicht aan een product verbonden. Dus dat is heel fijn werk.
Ja.
En daar kunnen we, daar doen we wel echt sales op.
Ja. Is er een boek of een film of een podcast die invloed heeft gehad op hoe je werkt? Of dat er iets praktisch is of juist inhoudelijks?
Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik pas sinds een half jaar of misschien 3 maanden aan de podcast ben.
Mm-hmm.
En degene, de podcast die enorme, ik weet niet of het echt invloed op mij heeft gehad, maar het, ja, wel. En het heeft me ook enorm, ik raakte er ontzettend door ontroerd. En toen dacht ik, waarom ontroert me dit? Is de podcast Sir.
Ken ik niet.
Kennen jullie hem? Van Sørensen, volgens mij heette die Ronald Sørensen. Een geschiedenisleraar op een basisschool in Rotterdam, een gemengde school. En een van zijn leerlingen, een theater, linkse theatermaker uit Rotterdam, die zei, die man heeft mij mijn hele linkse gedachtegoed, een linkse theatermaker, heeft mij bijgebracht omdat hij altijd naar het raam liep. En dan keek je uit op de dierentuin in Rotterdam. En dan zei hij, als je het altijd alleen maar vanaf deze hoek naar de dierentuin krijgt, zie je nooit de hele werkelijkheid. Dus je moet van perspectief veranderen. En dat bedoelde hij niet alleen waar je staat, maar ook in mensen. En dus die man gaf haar hoop dat het goed zou komen in de wereld. Ze zat op een gemengde school waarvan zij dacht dat werkt. En later blijkt dat hij, zij studeert af, dat hij Leefbaar Rotterdam en later zelfs bij de PVV zat.
Oh, wow.
Dus zij gaat die man opzoeken. Jij hebt mij links gemaakt. Hoe kan jij rechts geworden zijn? En het is echt, ik kreeg er echt tranen van in mijn ogen. Omdat het twee mensen zijn die eigenlijk het met elkaar eens zijn. Alleen de een heeft nog hoop. Dat is een beetje mijn. En de ander heeft geen hoop meer. En is gewoon, het lukt niet. Wat jij wil, is naïef.
Ja.
Nou, ik vond dat enorm rakend en heeft me milder gemaakt. Heeft me ook een beetje verdrietig, omdat je denkt, oh, ook het debat tussen Thierry Baudet en Rutte vond ik, heeft enorme indruk op me gemaakt, omdat ik denk, Rutte kwam, ik stem niet op Rutte, maar omdat hij... Je had rechts en extreem rechts, was ik het gewoon met hem eens. En was ik opeens pro-Rutte. Dus ook hoe dat werkt, dat het maar in de context, in die context, vond ik het een held. Ja. Ook in wat hij zei, want ik was het gewoon meer met hem eens dan. Dus dat vanuit een context denken, dat heeft wel mijn ogen geopend.
Oh, wat goed. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem zeker luisteren.
Ja, het is echt een... En natuurlijk, ja. Maar die ken je waarschijnlijk wel, Laura H. Dat vond ik ook
Oh ja, die heb ik wel echt inderdaad een paar dagen uitgeluisterd.
Super spannend. Ja. En die luister ik op de fiets. En dan kwam ik... Nee, ik zit een heel spannend stukje.
Ja, wacht, stop. Ja, dan werd ik gebeld en dacht ik... Oh, dan gaat die podcast af.
Bloedstof. Ja. En ik vind het echt, als ik denk film, televisie, literatuur, theater, heb je ook podcast. Ik vind het echt een nieuwe, andere manier van... Ja. Vertellen. Het is geen hoorspel, het is geen theater, het is geen boek. Nee. Ik vind het echt te gek.
Ja, ik vind ook wel, ik ben heel blij natuurlijk dat we nu een podcast zelf maken, maar ik luister nu denk ik een jaar ook naar podcast. En ik vind het ook ik ben zo blij met het medium in de zin van, zeg maar, hele lange teksten lezen, zeker ook met onze concentratie en alles. Ik snap ook goed waar mensen daar zich even toe moeten zetten.
Ja.
En met een podcast kun je eigenlijk luisteren. Het is het enige medium waarin je ondertussen, je kan het tot je nemen, maar je kan ook je was doen of iets opvouwen of noem het maar op. Je hoeft niet naar een scherm echt te kijken. Dus het is in die zin heel toegankelijk en je... Nou, ik heb echt geregeld dat ik een podcast een anderhalf uur gewoon moeiteloos uitluister. Ja. Terwijl anderhalf uur een artikel lezen.
Nee, dat
dus het. Dus ja, het is. Nee, ik ben is zo het. Blij ermee omdat mensen weer de diepte is niet helemaal wat ik bedoel, maar even langer over iets kunnen hebben of even meer kunnen vertellen over iets.
Ja, je hebt heel erg gelijk met zo'n long read. Ik lees van Blendel en dan denk ik 17 minuten. Ach, wat heb ik? Dus ik lees alleen maar die 5 minuten artikelen.
Misschien is een podcast voelt wel een beetje als... Het is eigenlijk zeg maar een hele grote steen in die fles die je er is op. Maar het voelt als zand, zodat je het dus op de fiets kan luisteren. Je kan het, dus het past overal in je leven. Je hoeft helemaal niet te zitten.
Ja.
Echt. Ja, nee, ik ben ook... Ik snap heel goed wat je bedoelt.
Ja.
We zijn... tot slot wil ik natuurlijk heel graag weten... Is podcast Mentorless... Of er een mentor of een belangrijk figuur in jou... wereld is geweest, dat je denkt, nou, zonder die persoon had ik misschien wel sommige dingen niet gedaan of geweten of gedacht.
Ja, dat waren niet, er waren zeker toen ik bij Features wegging om voor mezelf te beginnen, een aantal mensen heel erg belangrijk die zo in mij geloofden, die blijkbaar iets in mij zagen wat ik zelf nog niet zag. Dus die ben ik heel dankbaar. Ja. Die bankdirecteur, die twee vrienden, die van, nou, dat kan je toch gewoon. En nou ja, als jullie het denken.
Misschien dus, kunnen we ze noemen, net zoals een soort variant van, wil je nog aan iemand de groetjes doen?
Nou ja, de Fred Ensel was de bankdirecteur.
Ja.
Daniel Koevoet, die heeft een eigen agentschap wat nu Montecatini heet. Mm-hmm. Dus eigenlijk mijn concurrent, maar we zijn nog steeds hele goede vrienden. Mijn eigen man.
Daniel?
Ja, want die ging hem natuurlijk ook aan. Ja, en ik wilde zeggen mijn kinderen, maar dat kan helemaal niet. Maar die hebben op de een of andere manier... Ik weet niet waarom zij toch... Nou, misschien door die opmerking, mam, je was veel leuker toen je nog werkte. Dat zei mij ook een soort, ga je ding doen, mam, dan ben je leuk. En als je op ons gaat zitten als een soort moeder die met appeltaart en jam, dan dus ja, dat heeft ook wel meegespeeld. Ja. Dat ik zo hun goedkeuring kreeg.
Ja, wat goed. Is er tot slot nog iets wat je wil meegeven aan ieder eigenlijk die werkt? Of het nou in een supermarkt is of ergens op de Zuidas?
Ja.
Gewoon iets wat je altijd...
Nou, een beetje wat ik net al zei, en het was me ook ingegeven door Marleen Sticker, heet ze zo, van de Digitale Stad, die zomergast was. Mm-hmm. Ik vond dat zij iets heel moois zei over, de vraag was een beetje, wat hoop je dat je kinderen later worden of zo. En toen zei zij, keek ze een beetje zo stuurs, wat ze sowieso altijd al doet. En toen zei ze, mijn kinderen zijn al iets. En ik denk dat iedereen is al iemand of iets. En dat je, als je gewoon maar gaat naar je... Dat vooral in deze tijd met Instagram, van ik moet ook zo zijn als... Maar dat het succes, in ieder geval bij mij, maar ik denk eigenlijk bij iedereen zit... In dat je heel erg trouw aan jezelf blijft. Ga doen wat je leuk vindt en dan komt de rest vanzelf.
Dankjewel, Vanessa. En nog een hele goede werkdag.
Dankjewel.
Ik vond het ongelooflijk leuk om Vanessa Henneman te spreken. Denk je, ik vond het ook leuk om er naar te luisteren? Laat dan even een recensie achter en geef ons flink wat sterren. Want wat er dan gebeurt, is dat wij veel sneller vindbaar zijn voor andere luisteraars. Dus eigenlijk doe jij je medeluisteraar daar een groot plezier mee. En ons natuurlijk. Dankjewel, tot over 2 weken en nog een hele goede werkdag. Mentorless is een podcast van Elle en wordt gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media. Mijn naam is Malou de Bont en ben je benieuwd naar meer Mentorless verhalen? Kijk dan op elle.nl.